Bob, ben je daar?
Gilles, waar zijn we beland?
Jij daar, maak nog vlug even de frietjes klaar.
Ah, en steek een biertje in je hand.
Want hier zijn we opnieuw met de wekelijkse prietpraat en gezeven van twee halve garen en abdijloze abderieten zonder lever, maar met gemiddeld grote bieten.
Welkom, beste luisteraars. We zijn hier met een nieuwe aflevering voor jullie. Vandaag hebben we een wel zeer speciale gast. Hij komt van ver. Hij komt op bezoek. Ik ken hem al ietsje langer. Bob kent hem misschien iets minder lang.
Ik heb hem niet zo lang gezien. Niet zo lang.
Nee, dat is waar.
Maar we laten jullie niet langer in spanning. Hier naast ons.
Onthul uzelf.
Pepijn van Toren.
We kennen Pepijn van in Milaan. Hij is van Delft. Aan de TU Delft studeer je, Pepijn.
Dat is correct.
En je studeert daar fysica, chemie, technisch. Ja, ja. De TU Delft is sowieso technisch.
Ja, dus spreek voor zich.
Ja. En we gaan jou vandaag uithoren.
Ja, we gaan eens vragen. Hoe jij in het leven.
Ik hoop maar dat ik het overleef.
Even voor de duidelijkheid. Dus ik heb Pepijn leren kennen op Erasmus. Hij zat op mijn appartement in Milaan.
Ja.
Jouw appartement? Oh, gaan we dat
zo. Het appartement waar ik verbleef. Ik was helaas niet de eigenaar. Het was in Ortica, ietsje buiten Milaan. Super plek.
Ja. Ja, dat is waar.
Inderdaad, super. Ik ben er ook
maar de stad zelf is kut.
Stad, fijn. Je vindt Milaan niet tof?
Nee, ik vind Milaan niet tof. Het is wederom één internationaal metropolis. Net zo'n junkstad als de rest. Geen cultuur te vinden, toch? Ja, ik ga voor de rest van Italië. Ik ga lekker naar Toscane, naar Umbrië. Dat is beter.
Nu.
Ja, goed Pepijn. Vertel eens een beetje.
Ja, maar...
over je studies. Ik ben wel benieuwd. Ja, wat houdt dat allemaal in?
Nou, wat houdt dat in? Ik heb net een voorbeeld besproken met Gilles. Iets wat we daarnet nog hebben behandeld. Bijvoorbeeld als je bier gaat brouwen. Waarom je dat altijd in, zoals we dat noemen, batch doet. Dat wil zeggen, je stopt al je ingrediënten in een reactor, in een vat. En dan laat je dat gewoon zo'n tijdje alleen. Waarom doe je dat zo? Je kan het net zo goed in instroom en uitstroom hebben. Mm-hmm. Waarom doe je dat niet? Dat leren bij bijvoorbeeld. Dus het heeft dan te maken met enzymen die in die gistbacteriën zitten en die werken alleen bij bepaalde condities. Dat is meer de scheikunde kant. Aan de andere kant heb ik ook natuurlijk, en ik bekijk dat zelf veel meer als filosofie op zich, dat je hele rare dingen leert. Kwantummechanica, dat is een heel raar onderwerp.
Ja,
pas nog was er bijvoorbeeld bij ons op de TU een nieuwe ontdekking rondom kwantumverstrengeling. Ik weet niet of jullie dat kennen.
Kwantumverstrengeling.
Ja.
Verlicht ons, Pepijn.
Nou, ik zal mijn best doen. Wat dat wil zeggen is dat we hebben een systeem. Het bestaat voor dit geval uit twee deeltjes.
Mm-hmm.
En we weten van een bepaalde kwantiteit, bijvoorbeeld energie, verzin eens wat, de totale energie van het systeem. Mm-hmm. Maar we weten onmogelijk de twee individuele energieën. Ja, maar we zijn compleet zeker over die totale energie.
En hoe ben je zeker van die totale energie?
Ik ken het experiment niet compleet uit mijn hoofd. Dit is puur theoretisch. Okay. Hè?
Ja, ja.
We definiëren dat de energie van het totale systeem dit is.
En wat, heb ik hier een voorbeeld van het systeem? Hoe kunnen,
een
reactorvat of zoiets?
Nee, dit is hele twee elektronen. Dit zijn hele kleine deeltjes.
Ah, we zitten in de CERN dan.
Ja, dan zit je in de CERN.
Okay.
Hoewel dit ook bij het TU testbaar was.
Hebben jullie een mini-CERN? Dat is toch die cirkelbaan, hè, onder de grond?
Het is niet een cirkelbaan, want in CERN zijn we weer bezig met deeltjes tegen elkaar laten botsen.
Mm-hmm.
En dat proberen we bij het TU in dit geval niet. Je hebt wel diezelfde rare opstelling, in zekere zin een miniatuur, dat je allemaal lichtbanen hebt. Zo'n lab met allemaal spiegeltjes, allemaal buisjes. Heel klein allemaal, maar het is niet om dingen tegen elkaar te laten botsen. Ik ken de procedure niet uit mijn hoofd waarmee ze het hebben laten gebeuren, maar dit is puur theoretisch wat ik heb geleerd. In ieder geval, dus wij weten de totale kwantiteit van het systeem, een bepaalde kwantiteit, maar van één individueel deeltje niet. op het moment dat we die ene kwantiteit gaan meten, weten wij automatisch de andere kwantiteit. Want A plus B moet uiteindelijk C opleveren.
Ja.
Dus dat is heel raar, omdat we eigenlijk fysisch alleen maar kunnen zeggen dat omdat wij hier iets hebben gemeten, links, kan er oneindig veel meters tussen links en rechts zitten, maar we weten meteen wat er met rechts is gebeurd. Dus zonder hier ook maar iets tussendoor te doen, hebben we
een soort telepathisch vermogen. Dat
eigenlijk telepathisch ontstaan, vermogen.
Maar dan in fysische termen.
Ja, inderdaad.
Goh, wauw.
Ah, het is bijvoorbeeld wat ik daar leer bij natuurkunde.
Alright.
Dat is wel heel interessant, leek me.
Ja, ik vind het wel boeiend, absoluut. Ja, ja, ja. Veel berekeningen doen in die zin, maar eigenlijk waar het in mijn ogen toch absoluut om gaat, dat moet je niet tegen de TU zeggen, maar is vooral de filosofie erachter. Wat gebeurt er nou in Gronings naam?
Het grote plaatje.
Waarom denkt de wereld zo, als het ware? Mm-hmm. Het is best wel intrigerend in mijn ogen. En ja, dan heb ik de scheikunde meer voor de praktische kant. Dat is hoe ik er naar kijk.
Ja, ja. En ik heb ook gehoord dat jij ergens anders naartoe gaat volgend jaar.
Oeh. Nee, in juli al.
Nee, dat is incorrect. Inderdaad, dit jaar.
Dit jaar nog.
Ja, ik ga
de pij gaat.
Je hoeft niet zo
naar de tea party.
Laten we er nuchter over zijn. Ik ga naar Massachusetts Institute of Technology.
MIT.
MIT.
Ik ben uitgenodigd in september door een professor aan, aan de TU om mee te doen in een project tussen de MIT en de TU Delft gebeurt.
Mm-hmm.
Het gaat over
Delft gebeurt.
Ja, nou, in zekere zin gebeurt een project ook, hè?
Ja, ja, ja. Maar het project noemt, of het uitwisselingsproject
noemt, NPLIN is het in dit geval. Non-photochemical laser-induced nucleation.
Oh!
Ja, dat is een heel duur woord. Waar het op neerkomt is, oké, ik heb een oplossing en die heb ik gekoeld en nu verwacht ik dat bijvoorbeeld zoutkorrels gaan kristalliseren.
Mm-hmm.
Het gaat bevriezen, als het ware.
Ja?
En nou gaat dat meestal heel traag. En in de industrie is het heel belangrijk om dat snel te kunnen doen voor pharmaceuticals, als het ware, voor al die pillen. Want het moet eerst allemaal als brokjes zout wederom aan het einde van de rit verschijnen. En dan wordt het in een pil gedraaid. Maar je wil natuurlijk dat het zo snel mogelijk gaat. Want dan kun je zoveel mogelijk maken. Productiviteit gaat dan omhoog. En dat is best wel gedoe om dat snel te doen. Dus we hebben heel veel technieken verzonnen door de tijd heen. Zoals trillen. Dus je laat je oplossing trillen, maar dat is met een reactor best wel moeilijk. Je moet je voorstellen dat je zo'n 5 kubieke kilometer, ik weet niet wat de orde grootte zijn helaas, de grote tank neemt en die laat je trillen. Nou, het gaat heel veel energie kosten, dus dat willen we niet. Hadden we een tijdje geleden, niet wij, maar MIT, iets van 20 jaar geleden, hadden we gevonden dat als je een laser schijnt op een oplossing die gaat kristalliseren, dat het dan sneller gaat. Ze hadden wat metingen gedaan en daardoor
de kristallisatie gebeurt sneller. Okay.
Ja, kristallisatie gebeurt sneller.
Ja.
En nou, dan zit er ook nog die term non-photochemical aan. Dat is een iets technischer punt. Dat heeft ermee te maken dat als iets photochemical is, dat wil zeggen dat het licht wordt geabsorbeerd door de moleculen in de oplossing. En dat hebben ze getest, dat blijkt niet het geval te zijn. Dus zo zijn ze op de term non-photochemical laser-induced nucleation gekomen. En nucleation staat hier voor het feit dat er eerst een kristalkern moet vormen voordat die kan groeien. Dus dat is het project. En wat ik daar ga doen, zoals het er nu naar uitstaat, is een opstelling voor hen bouwen.
Effectief gewoon
worden. Ja, nou, het probleem met kristallisatieonderzoek is altijd dat je, stel je maakt allemaal potjes met oplossing iedere keer en je gaat ze allemaal steeds met een laser langs. Dat heb ik in het begin ook gedaan, dat is tering veel werk om het maar zo informeel mogelijk op te zeggen. En
tering, het is gevallen, het woord is uit de mond.
Wat voor cool, Gilles. Nee, dus wat je dan, je bent al snel iets van 2 weken bezig om 100 meetpunten te hebben. En 100 meetpunten is in de statistiek maar net correct, als het ware, om iets te kunnen zeggen, maar eigenlijk nog verre van genoeg. En nou heb ik een opstelling gebouwd hier op de TU, dat moeten we nog testen, volgende week hopelijk, die...
Het is dus spannend.
Het is spannend. Ja, ja, ja. Nou, dus dat is een hele kleine opstelling. Dat is een chip, microfluidic chip. Mm-hmm. En daarop zitten allemaal kanaaltjes gegraveerd. Mm-hmm. En daar moeten allemaal hele kleine druppels oplossing in gaan zitten. Ja. En die kunnen we allemaal individueel bestralen. En dan hebben we veel sneller heel veel meetpunten zonder 100... vials, zoals we ze noemen. Wat is het? De Nederlandse woord ook alweer. Honderd potjes.
Lost in translation.
Ja, lost in, dat is heel raar bij mij. Bij mij gaat het allemaal dwars door elkaar taal. Dan weer praat ik Nederlands, dan weer Engels. Dan nu Italiaans vaak ook. Heel raar. Heel raar is dat.
Ben je ook nogal van fusion, hè? Ook in de keuken.
Ja, dat is waar.
Fusion, vertel.
Ja, nou, hoe moet ik dit uitleggen? Ik vind het eigenlijk een beetje een oneerlijke term van Gilles, want de keukens die ik heb geleerd, dat zijn toch gewoon klassiek Aziatische keukens. En hier en daar ook Italiaans heb ik wel geleerd. Een beetje Hollands.
Hebben we daarnet niet camembert opgewarmd in de oven met pindakaas, waarvan we satésaus gemaakt
hebben? Ja, maar dat noem ik toch eerder gewoon studentico's gedrag. Niet anders.
Ja, maar satésaus op zichzelf is al een fusion misschien, of niet?
Nou, maar dat vind ik dus het oneerlijke eraan. Satésaus is een uitvinding tussen de Indonesiërs en de Hollanders.
Ja, voilà, dat is toch
wat ik heb begrepen. Hoewel ik niet zeker weet, wellicht is het gewoon van Indonesische bodem.
Ja, misschien wel. Maar jullie hebben de pindakaas daar gebracht, of niet?
Nee, volgens mij ook niet. Hoewel, volgens mij waren dat de Spanjaarden. Oh. Denk ik, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd.
Zo doen we niet. Pindakaas vinden jullie wel lekker?
Oh, het is sowieso lekker.
Ik ben er echt niet zo fan van.
Mijn broer is onlangs heel zwaar addict geworden van pindakaas.
Die is heel erg addict geworden. Zeg.
Ja, het is toch verbazingwekkend dat we pindakaas in de kast hadden staan, of niet? Ja. Verbaas je dan niet?
Het verbaasde mij ontzettend.
Ja, oké, okay, voilà.
Ik bedoel, in Milaan, daar kennen ze het product nauwelijks. We moesten naar een of andere shabby Chinese markt toe om het te bemachtigen. Dat was echt wel weird voor mij toen. En toen dacht ik van, nou, blijkbaar is het in de rest van de wereld niet zo bekend. Maar opeens hier weer in België.
Maar jullie hebben het via de... Allee, denk ik. Heb ik zo'n beetje ervaren. Via de Albert Heijn zijn jullie ons aan het indoctrineren. Of aan het opvoeden, als het ware. Om pindakaas te lusten of te eten. Of te proberen op te
mensen. Natuurlijk,
want het is wel een mooi product. Een lekker product.
Het is inderdaad een mooi product. Maar ik heb ook gemerkt, de kotgenoot van Maureen. Dus die is ook van Nederland. Mm. En die heeft 3-4 pindakaas potten staan.
Maureen is een vriendin van
mij. Oh nee, dat kan ik niet beamen. Ik heb geen flauw idee waarom. Maar dat is typisch weer zo'n Amerikaanse trend, hè? Je hebt nooit genoeg versies van een bepaalde currysaus of van een bepaald type chips. Ook chips, dat is een compleet Amerikaans product van oorsprong volgens mij. En daar heb je allemaal smaken van.
Ja, dat is
nooit genoeg.
Een gecreëerde behoefte eigenlijk. Vroeger hadden we geen nood aan chips. En nu, we zitten in de zetel, voetbal, chips. Ja, een nieuwe behoefte gecreëerd.
Ja, crazy.
Ja. En inderdaad, too much of everything. Te veel keuze van alles.
Ja.
Heb je daar last van, Pepijn? Ben je een maximizer die altijd alles uit de kast wil halen, de beste keuze wil maken?
Nee, totaal niet.
Of zeg je van, nee, ik denk ook inderdaad, hey, gewoon goed genoeg.
Ja, goed genoeg.
Dus goed genoeg.
Abastanza.
Abastanza is genoeg. Ja. Oké, okay. We zitten ondertussen aan 14 minuten, Bob.
Amai, dit gaat snel. Dit gaat verdorie snel.
Na het monoloog van Pepijn.
Ja. Fuck you, dat was helemaal geen monoloog.
Dat was zeer mooi. Maar ik denk, We hebben nog niet genoeg uit jou gehaald, Pepijn.
Nee, inderdaad. Er zit meer in jou.
Er zit nog veel meer.
Er zit nog een verhaal of 3-4 in jou.
Wordt compleet leeggeperst.
We persen je leeg, man. Voorin het terug naar het taalvertrek morgen, persen we je leeg. Daarom, beste luisteraars, volgende week een Pepijn deed een persna, oké. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Ja, tot volgende week.